Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met Stefan Simons. Dag Stefan, een hele goede middag. Je hebt een boek geschreven, De kunst van het vergeten naar een filosofie van de vergankelijkheid. Dat komt ons eigenlijk goed uit. Wij moeten ons veel dingen herinneren, maar soms ook toch vergeten. En Stefan, ja, we zullen het zo meteen over dat boek gaan hebben. Elise Dupré, kunsthistorica, ook in Pompidou vandaag. Dag Elise. Jij hebt je leven geriskeerd op een tentoonstelling in Netwerk Aals. Dat was afgelopen weekend opening. Laure Provost, ik blijf Provost zeggen. Jij zegt Provo, want het is uiteindelijk een Française. En ook Alex Cecchetti. Jij bent helemaal aan de beterhand.
Ik ben ondertussen helemaal hersteld.
Oké, ben ik blij om. Want ik zal beginnen vandaag met Mark Manders. Ook beeldend kunstenaar. Dag Mark. Mijn felicitaties alvast met je hele mooie tentoonstelling die vorige week zondag is opengegaan. In het Bonnefante Museum in Maastricht. Wat een krachttoer is dat geweest. Ontzettend veel werken. Enorme werken ook. Dan ook weer piepkleine werkjes. En het is een prachtige wandeling geworden doorheen dat toch wel heel bedachtzaam opgebouwde oeuvre van jou. Het was een tijd geleden dat jij een solo had in Nederland. Ben je daar gevoelig aan dat toch weer gaat gebeuren? Want je bent, ja, internationaal sta je aan de top met tentoonstellingen overal ter wereld, maar is dat toch nog een gevoelige plek om dan een tentoonstelling te hebben in het land waar je vandaan komt?
Ja, dat is toch iets speciaals, vind ik. Ja, ik vind het toch iets speciaals. En, gewoon in gedachten, dan ga ik ook terug naar een eerdere tentoonstelling die ik in Nederland had gemaakt. Dat was eigenlijk een 96 of 97 in de Appel. En het lijkt me heel mooi om deze tentoonstelling daarin vast te plakken.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk van die tentoonstelling eigenlijk begonnen.
Ja, ja. Voel je dan plots weer een Nederlander? Want je woont al een half leven, stukje van je leven, woon je in Ronsen.
Gewoon als je ergens geboren bent, dan je blijft altijd wel een Nederlander, maar ik voel me wel meer Belg nu.
Het was Jan Hoet die ooit schreef, en dat deed hij in de catalogus van de Biennale van Venetië, want jij hebt het Nederlands paviljoen gedaan, 2013 alweer. En hij zei, ik vind het echt bijzonder grappig, vertrouw nooit een Nederlandse kunstenaar die naar België trekt. Ze maken alleen maar trash en hij kende maar één uitzondering en dat was Mark Manders.
Ja,
dat deed deugd wellicht.
Ja, maar eigenlijk hij schreef iets anders. Maar dat is jammer genoeg nooit gebeurd. Maar hij vond eigenlijk dat ik elke ochtend gewekt zou moeten worden door de fanfare van Ronsen. Eigenlijk een heel grappige tekst. Eigenlijk een ontroerende tekst, vind ik eigenlijk al.
Ja. Bij deze misschien een kleine oproep aan...
Nou ja, god, het is mooi dat het niet gebeurt.
Ja, is dat een stad of een gemeente, stadsbestuur, gemeentebestuur? Een stad is dat.
Ja, het is een klein stadje. Ja.
Goed, mocht de burgemeester of een lid van het Schepencollege op dit moment luisteren, graag een fanfare voorzien. Rond welk uur mag dat voor jou?
Nou, maar het hoeft niet,
Ah, nee, oké. Okay. Maar misschien één keer.
Maar het is een hele mooie tekst.
Je oeuvre, Mark, kadert, dat weten mensen die jouw werk kennen natuurlijk al heel lang, maar toch nog eens voor alle mensen die wij per se vertrouwd met jouw werk willen maken, dat kadert in een concept van een zelfportret in de vorm van een gebouw. Dat klinkt natuurlijk heel bizar, maar laten we het daar nog eens over hebben, want dat is iets wat jij op heel jonge leeftijd hebt bedacht. Jij was 18 toen je dat concept...
Ja, dat is eigenlijk een beetje begonnen, gewoon in één dag.
Daar stond een fanfare aan je bed.
Ja, precies.
En je dacht... Maar waar kwam dat vandaan? Er moet toch iets hebben geborreld voor je tot zo'n concept kwam waar je eigenlijk decennia lang mee door kan gaan?
Goh, ja, dus eigenlijk om eerlijk te zijn, was ik eigenlijk verliefd geworden op iemand. En het was eigenlijk meteen weer de zes. En ik had eigenlijk het gevoel van dat ik geen plek had waar zij zou kunnen komen. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik
een mentale plek of een
fysieke plek? Ja, eigenlijk. En ik had ook het gevoel dat ik echt iets moest doen. En echt iets. En toen had ik een plan opgepakt om een heel lang boek te schrijven, zonder begin of einde.
Uh-huh.
En dat was eigenlijk een. een, ik, Eigenlijk zou, ja, was het eigenlijk een soort gebouw. Ik had een plattegrond gemaakt van een gebouw. En mijn plan was om de rest van mijn leven over het gebouw te gaan schrijven. En eigenlijk gaandeweg heb ik eigenlijk ontdekt dat het eigenlijk interessanter was om in plaats van te schrijven, want het was echt mijn bedoeling om echt te schrijven te worden, kwam ik eigenlijk achter dat het veel interessanter was om met voorwerpen te schrijven.
Mm-hmm.
Omdat eigenlijk voorwerpen een heel interessante relatie hebben met je denken eigenlijk.
Ja, maar was jij altijd een lezer en schreef je al? Want ik heb zo nog wat oude teksten van jou doorgenomen in trouwens een heel mooi boek, dat is het Mark Manders Reference Boek. Dat staat vol fantastische beelden en ook teksten. Was jij al heel jong een soort van kind dat met objecten bezig was, dat dingen uitvond? Je wilde uitvinder worden initieel.
Ja,
dat wist je toen je zes was.
Ja, dat klopt wel. Ja. En voor mij was toen eigenlijk een belangrijk moment dat ik ooit een paar voorwerpen had gemaakt en in één keer besefte van dat ik degene was die dat had gemaakt. En als ik dat niet had gedaan, was het er gewoon niet gekomen. En ik vond het iets heel magisch eigenlijk.
Ja, dus jij wist op je zesde wat dit soort van bewustzijn kon betekenen?
Maar wel gewoon dat je dingen kon maken en in de wereld kon zetten eigenlijk. En dat er licht op viel. Ik vond het iets heel magisch eigenlijk.
Uh-huh. Nog even terug naar dat zelfportret. Het gekke is dat je verwijst naar een boek zonder begin, zonder einde. Een soort van eindeloze stream van woorden die je initieel zou willen gaan maken. En dan maak je dat zelfportret eigenlijk met schrijfgrief. Symbolischer kan het niet. Want ik heb het eigenlijk nooit in het echt gezien, maar dat bestaat uit potloden en balpennen en een slijper en een gom en schaartjes en alles wat op dat moment
van de
buurt
eigenlijk, ja.
Ja. Ja. Was dat toeval? Of?
Maar dat is ook iets heel logisch en makkelijks.
Ja. Maar dat zelfportret als gebouw, dat herwerk je nu en dan. Er zijn allerlei plannen van.
Ja.
Dus dat zwelt al maar aan. Dat is een levendig iets dat je nu en dan moet aanpassen.
Ja, en voor mij is het iets wat iets wat eigenlijk elk moment zo eigenlijk klaar is. Snap je? Van eigenlijk ben ik nu gewoon klaar.
Dat klinkt gek. Ja,
maar dat is iets heel fijns van dat er gewoon. Dat is een stilstaand ding en dat probeer ik zoveel mogelijk gedachten die ik heb zo op hun sterkste moment in te bevriezen. En het is gewoon goed zoals het nu is. Zoals bijvoorbeeld ook een encyclopedie gewoon klaar kan zijn. Hè? Als nu de wereld stopt, dan is de encyclopedie gewoon op het laatste moment perfect klaar geweest. Gewoon. Mm-hmm. Maar toch komen er steeds wat dingen bij en kun je dingen in andere verbanden zetten.
Maar dus wat je mij nu toch zegt, is dat het werk op de een of andere manier iets is af. Maar het verandert omdat je er werk aan toevoegt. Dat is heel paradoxaal.
Ja, absoluut. Ja. Ja, en eigenlijk gewoon het belangrijkste thema van mijn werk is eigenlijk de stilstand die in mijn werk, of eigenlijk ook in dat gebouw heerst eigenlijk. En ik vind dat iets heel fascinerends. Jullie hadden net over Jan van Eyck. Dat is ook iets wat voor mij heel erg fascinerend is in zijn werk, is gewoon hoe ongelooflijk het stilstaat.
Ja, terwijl de tune aan het lopen was, we waren nog even naar het nieuws aan het luisteren, maar de luisteraar heeft dat niet gehoord, hadden we het inderdaad over die verpletterende tentoonstelling in het Museum van Schone Kunsten in Gent, Jan van Eyck, een optische revolutie. Het is inderdaad opvallend, Mark, dat jij verwijst naar een soort van gestolde tijd. Mensen die jouw werk niet kennen en die nu naar Bonnefante gaan, die zullen een soort bijna klassieke koppen zien.
Mm-hmm.
Je maakt ze in het klein, in het groot. Soms zijn ze half, soms ga je ze doorklieven met allerlei houten platen, als ik dat zo mag zeggen. Die hebben dan ook verschillende texturen, verschillende kleuren vaak. Hoewel je met kleuren niet zo kwistig bent, natuurlijk. Maar ze hebben iets heel klassiek.
Mm-hmm.
Er is een beeld op de tentoonstelling en stelt een dier voor. Dat zit in een gigantische bak. Mm-hmm. Ik vroeg mij af, daar is het nu zwart of is het een soort van nachtblauw? Mm-hmm. Dat is ongelooflijk, maar op dat moment, als je niet zou weten dat je op een tentoonstelling bent van de hedendaagse, in ronse vertoevende met een fanfare opstaande kunstenaar Mark Manders, dat je je misschien in het British Museum zou kunnen bevinden.
Goh, het is in ieder geval wel een ding wat, Het ziet eruit alsof het net gemaakt is. En het ziet er ook uit alsof het gewoon misschien duizenden jaren geleden gemaakt zou kunnen zijn.
Het doet denken aan oude beschavingen of iets wat net is opgegraven, waar je van denkt van, waar komt dat vandaan? Dat had ik heel specifiek bij die sculptuur. Mm-hmm. Ja.
Ja, maar het is ook een combinatie van een paar woorden eigenlijk, van een aantal dieren. En dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk heel veel mee bezig ben, is eigenlijk juist, ik vertrek heel vaak vanuit taal.
Kan je mij eens zo'n mechanisme uitleggen dan? Als je vanuit taal vertrekt, wat gebeurt er dan? Hoe wordt taal uiteindelijk een beeld en zal het vorm krijgen in je atelier?
Goh, ik kan een heel eenvoudig voorbeeld geven uit de tentoonstelling. Dat is eigenlijk een heel hoog schilderij. Ik denk zo rond de 3 meter hoog of iets langer. En dat zijn eigenlijk gemaakt van allemaal kranten. Mm-hmm. Eigenlijk op elkaar geplakte kranten. Die kranten zijn eigenlijk gemaakt van alle bestaande Engelse woorden. En elk woord gebruik ik 1 keer.
Ja.
En daarop heb ik eigenlijk een woordcombinatie van twee woorden geschilderd eigenlijk. Eigenlijk het woord folding en het woord dictionary.
Ja.
En ik vind het heel mooi dat er eigenlijk 2 woorden zijn die niet echt... Dat is eigenlijk iets wat bijna nooit in de wereld gebeurt eigenlijk.
Nee, niemand ziet woordenboeken vallen, behalve op een tentoonstelling van Mark Manders. Daar sta je voor Falling Dictionary.
Maar als beeld heeft iedereen dat wel in het hoofd zitten eigenlijk. En ik vind het heel interessant van dat zoiets in de taal kon ontstaan. Ik vind het ook heel mooi hoe dat eigenlijk stilstaat. En
nog even over dat gekke idee om met alle woorden uit de Oxford Dictionary, daar ga ik dan maar vanuit, Mark Manders, daar staan meer dan 600.000 woorden in dat woordenboek. Mm-hmm. Ze publiceren dat zelfs niet meer in boekvorm. Ze doen dat alleen nog maar online. Waarom heb je dat nu bedacht? Als je er niet op zou letten, dan denk je van, dit is een oude krant, een stuk archiefmateriaal, maar het is helemaal nieuw geconstrueerd.
Mm-hmm.
En dan nog eens met die totale obsessie om 1 woord 1 keer aan bod te laten komen. Waarom leg jij jezelf dit soort van totaal bizarre restricties op?
Ja, dat is eigenlijk toch wel vanuit de absolute logica. Ik had eigenlijk een krant nodig. Gewoon in mijn werk. Maar ik mag geen kranten gebruiken, omdat kranten zijn... die zijn gerelateerd aan tijd en aan een plek. Dus ik moest wel zelf een krant maken. Eerst heb ik een krant gemaakt.
Dat wil je helemaal niet, dat jouw werk ook maar enige referentie zou hebben
naar... Mag eigenlijk niet.
Nee, het mag niet. Heb je dat toen ook bedacht in 1986?
Nee, maar het is wel zo dat mijn werk in die tijd stilstaat. Ja. Al mijn werk komt uit 1986. Het is gewoon een soort heel trage ontploffing eigenlijk. Maar eigenlijk omdat ik dus geen echte krant mag gebruiken, maar ik heb wel een krant nodig, betekent dat ik gewoon een krant moet maken. Dus het eerste idee was van, dan mag ik gewoon een krant maken met 1 woord. En dus dat heb ik eigenlijk, of ingegeven eigenlijk. En toen heb ik een krant gemaakt met alleen maar 5 erin, bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook een lange obsessie geweest.
Ja, en die 5, toen dacht ik van, het is eigenlijk veel interessanter om een krant te maken met alle woorden gewoon.
Ja, Mark, misschien een ongewone vraag, maar... De man die nu aan deze tafel zit, en ik heb 2 getuigen, Stefan Simons van de Universiteit Leuven en Elise Dupré van Klaren. Is deze man ook Mark Manders?
Wie?
Jij.
Ja, zeker.
Maar in hoeverre is de man die hier zit ook de kunstenaar?
Dat is moeilijk uit te leggen, maar... Ik ben eigenlijk voornamelijk papa en partner. Maar ik ben ook inderdaad kunstenaar.
Ja. Maar je doet heel vaak alsof dat zoiets is wat je niet in handen hebt. Dat is bedacht. Mm-hmm. En Mark Manders bouwt verder aan zijn zelfportret als gebouw.
Mm-hmm.
En dus ik wacht op de dag waarop jij over jezelf in de derde persoon enkelvoud zal beginnen praten.
Ja, meneer, maar het is wel zo dat mijn werk wel een soort dat is een soort machine, zoals taal ook een soort machine is. Hè? Omdat wij, maar er wordt misschien zo meteen meer op ingegaan. Maar, omdat wij kunnen denken en omdat we denken in taal. Dat maakt het dat het een soort... Ja, mijn werk genereert zelf de idee eigenlijk.
Dus je hoeft niks meer te doen. Het is allemaal bedacht.
Ja, ik moet gewoon op het juiste moment ingrijpen.
En uiteindelijk, er staan...
Goed opletten.
Ja, er ontstaan nog altijd connecties. Want dat is ook zo, als je naar je werk gaat kijken om die tentoonstelling, alles haakt in elkaar. Ja. Alles heeft iets met elkaar te maken. En soms heb je de indruk van, wellicht is dat daar ontstaan en komt dat daaruit. En het is alsof ze allemaal, hoewel ze er heel klassiek en stilzwijgend uitzien, dat al die werken alsnog met elkaar beginnen te converseren.
Maar dat is eigenlijk ook het interessante van dat, dat je dat als mens zo'n systeem kunt bedenken waardoor dat ideeën genereert. En dat is eigenlijk iets waar wij als mensen constant mee bezig zijn. Maar als kunstenaar kun je dat op een hele mooie manier blootleggen eigenlijk.
Ja. Nog een vraag over de titel, Mark. En die is ook alweer een beetje... die zet ons weer op het foute been natuurlijk. Want de titel is The Absence of Mark Manders. Dat is trouwens geen nieuwe titel. Je hebt die al gebezigd in het
verleden. Ja, zo ongeveer om de 10 jaar. Dus.
Waarom wil jij wijzen op de afwezigheid van Mark Manders? Want op het einde van de tentoonstelling zullen mensen denken van... Waar is die gast? Zijn schoenen staan hier nog. Hij moet in de buurt zijn.
Ja, het is eigenlijk kijk, ik probeer zoveel mogelijk denkhandelingen te bevriezen en vast te leggen. En ik vind het heel interessant om... En ik probeer steeds op de juiste manier weg te gaan van mijn werk. Kijk, alle werken zien eruit alsof ze net gemaakt zijn. Ik vind het gewoon interessant om te laten zien van wat één persoon kan vastleggen in het handelen met voorwerpen en dingen en materiaal.
Waartoe een mens allemaal in staat is. Nog even over het hele concept van die tentoonstelling. Je hebt dat... samengedaan met de directeur van het Bonnefante Museum, maar je bent ook zelf curator natuurlijk, dat kan niet anders, want het is prachtig gepresenteerd en dat is ook een hele fijne ervaring voor de bezoeker. Je komt eigenlijk van de ene atmosfeer in de andere. Je komt binnen en de deur is al heel bizar bewerkt ook. Je hebt daar ook van alles aan gedaan. Het is niet zomaar een museumdeur die opengaat. Als je eenmaal de eerste ruimte...
Ja, die is gewoon dichtgeplakt met kranten eigenlijk. En
opnieuw zo'n soort van... Ja, even concentreren, want hier gaat iets gebeuren.
Ja, maar het is eigenlijk iets wat ik eigenlijk meestal doe, is dat mijn tentoonstellingen helemaal gesloten zijn. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk heel...
Zoals je in Venetië toen hebt gedaan.
Ja.
Men mocht niet binnenkijken.
Ja.
Het is heel on-Hollands, want de Nederlanders...
Ja.
Het is eerder Belgisch, zou ik zo zeggen. Oké. En dan heb je een soort van bijna huiselijke atmosfeer. Dan leg je ook vast tapijt.
Mm-hmm.
En dan kom je in een museale ruimte. Mm-hmm. En heb je terug die mooie plankenvloer van het Bonnefante. En dan zit je echt bijna in een studio-omgeving. En heb je bij... Ja, je hebt alles afgezet met plastic zeilen. Mm-hmm. Alsof je inderdaad in het atelier van de kunstenaar aankomt. Waarom deed jij dat? Waarom moeten wij ons... Ja, ons inbeelden dat we eigenlijk bij jou in Ronsen zitten op dat moment. En dat die werken net gemaakt zijn. En dat jij net de deur uit bent.
Ja, het is niet echt in Ronsen natuurlijk. Maar het is eigenlijk iets wat ik ook heel graag wil vastleggen. Ik heb eerder werken gemaakt die zo van natte klei zijn. En ik vond dat super mooi dat je het gevoel hebt van dat je nog iets aan zou kunnen veranderen. En het gevoel dat iemand net iets heeft gemaakt en net is weggegaan. En soms had ik, als daar een mal van gemaakt werd, dan droogde de klei daarna uit. En ik vond ook eigenlijk iets ongelooflijk moois hebben, die fragiele tijd. Maar technisch was het altijd heel moeilijk om vast te leggen. En dat is nu gelukt met...
Het is ook heel fragiel natuurlijk om het op die manier te doen.
Ja, dat is gewoon...
Maar nu laat je er ons intuinen, want eigenlijk zijn dat bronzen beelden.
Ja, eigenlijk zijn het driedimensionale schilderijen bijna. Omdat het zijn echt... ze zien er gewoon uit als uitgedroogde kleibeelden.
Ja. Maar ze zijn het niet.
Nee. Ja.
Maar wat een krachttoer moet dat geweest zijn om dat te maken, Marco. Hoe krijg jij dat voor elkaar? Want er staan echt gigantische beelden. Het zijn enorme installaties.
Mm-hmm. Ja, dat gebeurt eigenlijk in het atelier samen met mijn assistenten en samen met de bronsgieterij. Want het is technisch echt iets heel moeilijks om te maken eigenlijk. En uiteindelijk is dat gewoon gelukt. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk.
Ja. Met een beklijvend resultaat ga dat allemaal gaan bekijken in het Bonnefante Museum in Maastricht. Ik ga even muziek laten horen, maar ik kom nog even bij jou terug. Dus nee, niet goed, weglopen, ja.
Nee.
Mark Manders. Al heet jouw tentoonstelling The Absence of Mark Manders. Aan Charlie Parker door Moondog in dit Bird's Lament. Stefan Simons, ik zei het al, hij hoofddocent esthetica en ook cultuurfilosofie aan de KU Leuven. Je hebt een boek geschreven voor uitgeverij Van Tilt. De kunst van het vergeten naar een filosofie van de vergankelijkheid. Mensen zullen denken van, waarom is vergeten zo belangrijk? Wij zijn toch altijd bezig met de dingen vooral ons te herinneren. Waarom is het vergeten van belang in de filosofie en al een hele tijd natuurlijk?
Ik denk dat je daarnet het gesprek met Mark eigenlijk al een paar puzzelstukken hebt klaargelegd.
Oké.
Waar Mark het over had, ik denk dat het een heel mooie illustratie is van wat je eigenlijk kan denken als je probeert het vergeten of serieus te nemen. Die vergankelijkheid waar jij over sprak, het laten zien dat het moment van creatie ook een moment is van loslaten. Mm-hmm. Dat de klei eigenlijk nog nat lijkt te zijn. Het lijkt alsof je net vertrokken bent. Dat je net terug kan aankomen, alsof het kan veranderen, hoor ik jou zeggen. Ik denk dat dat eigenlijk al een heel deel van het antwoord is. Namelijk laten zien dat de tijd eigenlijk zich niet laat stilleggen. Dat die altijd blijft verdwijnen. Dat er in de tijd, in het verloop van de tijd, tijdelijkheid zit en vergankelijkheid zit. En we lijken dat soms toch wel te vergeten als we zo de herinnering koesteren. Als we ons willen vastklampen aan het verleden, dan denk ik dat we een basale menselijke wet over het hoofd zien. Namelijk, eigenlijk moeten we alles ooit wel loslaten.
Mm-hmm. Dat lijkt mij ook de beste oplossing. Want stel u voor dat we ons nu alles blijven herinneren en blijven vastplakken aan al die... Ja, maar als mensen zijn we daar ook heel goed in natuurlijk. Hè. We zijn gespecialiseerd in het bijhouden van allerlei zaken. We stoppen musea vol met zaken die toch moeten tonen dat wij een en ander hebben gerealiseerd in het verleden. En aan de andere kant, stel je voor dat je alles onthield. Wat een drama zou dat zijn, Stefan Simons.
Totaal drama. Een van de zaken die me eigenlijk het meest hebben geïnspireerd toen ik het boek schreef, was een bezoek in Japan aan een stadje Ise. Een klein stadje, de hoofdstad van de religie Shinto. En wat je daar ziet, is eigenlijk heel indrukwekkend een poging om het verleden los te laten. Waar wij in het Westen, denk ik, heel vaak het verleden willen vasthouden, willen koesteren, in musea willen opsluiten. Daar zie je in dat stadje eigenlijk al honderden jaren lang een praktijk ontstaan. Namelijk, om de 20 jaar wordt daar alles afgebroken. Alles met de grond gelijk gemaakt. Om het dan precies opnieuw op te bouwen. En het is heel fascinerend te zien dat je dan eigenlijk... Het is een paradox van je welste. Door iets stuk te maken, eigenlijk het verleden weet te behouden. Want als je daar een tempel ziet, dan weet je zeker dat het exact dezelfde tempel is dan 1000 jaar geleden. Want het is helemaal...
Het is eigenlijk inderdaad heel paradoxaal dat je de herinnering levend houdt door ja, eigenlijk iets af te breken en, mm-hmm. en opnieuw gaat opbouwen op krek dezelfde manier als het vroeger
bij
was.
Bij ons, kathedralen die zijn niet meer dezelfde als pakweg 1000 jaar ja. geleden. Die zijn, toen waren die kleurrijk, nu zijn die vervallen al een beetje ja. in een ruïnetoestand. Net omdat we het verleden willen vasthouden, ja. is het eigenlijk ook
ja, het ging nog vorige week over de Notre-Dame met de essayiste Bas Heijnen en hoe die Notre-Dame volgens de ene moet hersteld worden in de oorspronkelijke staat zonder de 19e-eeuwse toevoegingen. Of niet, natuurlijk. Hè. Of je kan er zelfs een McDonald's opzetten. Dat was ook een idee van een of andere zeer creatieve architect. Maar nog even over de wetenschappelijke discipline zelf. Memory studies. Wanneer en hoe en waarom is die ontstaan?
Het is eigenlijk een discipline die een invloed heeft gehad op heel veel takken binnen de menswetenschappen. Literatuurwetenschappen, culturele studies, kunstwetenschappen. En wat je eigenlijk ziet vanaf de jaren 60 pakweg, is dat er heel veel wordt geprojecteerd op de notie herinnering. Alsof de herinnering, volgens een aantal auteurs, ons zal redden van het kwaad, van het onrecht. Als we het onrecht kunnen herinneren, dan zijn we quasi immuun om het nog ooit ja. op dezelfde manier te begaan. En
ja,
ik denk,
want de geschiedenis van de mensheid bewijst natuurlijk dat dit precies. nergens opslaat.
Precies.
Want we blijven eigenlijk ja, dezelfde dingen doen en mm-hmm. ook hele foute dingen doen als in het verleden. We schreven nooit meer oorlog terwijl we een nieuwe oorlog aan het Zeker. Installeren zijn ergens op de wereld.
Ja. ja, en je ziet eigenlijk ook wel dat het zelfs na de Tweede Wereldoorlog niet meer lukt om herinnering echt levendig te houden. Het is eigenlijk niet voldoende om ons immuun te maken voor onrecht. Maar soms wordt het ook uitgebuit voor politieke doeleinden en wordt hetgeen wat verleden noemt eigenlijk ingezet voor een aantal actuele thema's, voor agendas die misschien niet altijd even kosher zijn.
Maar geef eens een aantal concrete voorbeelden.
Een voorbeeld dat je natuurlijk heel vaak hoort is de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, die dan wordt voor de kar gespannen van een aantal dogmatische religieuze politici die dat eigenlijk gebruiken voor hun eigen agenda.
Uh-huh. Ja, zo bleek toch onlangs ook weer toen er allerlei herdenkingsplechtigheden waren in Auschwitz.
Auschwitz, ja. ja. Dat is denk ik een schoolvoorbeeld van hoe het verleden niet is wat het is en steeds nog kan veranderen als je het in het nu, in het heden, opnieuw betrekt bij allerlei thema's die ja. eigenlijk niet met het verleden te maken hebben.
Ja. Welke filosofen hebben zich allemaal met dat geheugen en die herinnering en het vergeten bezig gehouden, Stefan?
Je hebt een hele lijst, een hele traditie van filosofen. Je hebt eigenlijk een lijst van filosofen die met herinnering bezig zijn. Dan heb je eigenlijk, dat is nog interessanter, een tegentraditie. Dat zijn die filosofen die zich laten inspireren door een, wat Nietzsche noemt, een creatieve vergetelheid. Nietzsche, 19e-eeuwse filosoof, schrijft daar in 1874 een heel mooie tekst over. En hij is heel scherp tegen de historici en zegt, we hebben eigenlijk nood aan creatieve vergetelheid. Het loslaten van het verleden veel eerder dan het koesteren en het vasthouden.
Ja, maar hoe creatief kan vergeten dan zijn? Wat bedoelde Nietzsche daar precies mee?
De titel van Nietzsche's tekst is over het nut en het nadeel van het van de geschiedenis voor het leven. Er is eigenlijk meer nadeel dan nut, volgens hem. Ja. Hij zegt, eigenlijk moeten we het nieuwe proberen denken, moeten we vooral nakijken wat de toekomst kan bieden en ons niet steeds achterwege kijken, niet steeds naar het verleden gaan om dan, zogezegd, die schatten voor het nu te bewaren. We moeten eigenlijk vooral dat juk afwerpen. En in zo'n vergetelheid ga je ook het gevoel hebben dat datgene wat je misschien nauwelijks kan inbeelden, dat dat toch mogelijk is. Die is ook een bepaalde utopische dimensie die je dan bij Nietzsche kan vinden. En dat vond ik een heel interessante invalshoek die niet zo enorm recent is, zelfs ouder dan 1850. Eigenlijk zou je kunnen gaan terugkijken bij Vergilius, begin van onze tijdrekening. Daar zit je eigenlijk al met een gelijkaardig perspectief. Hij schrijft een heel mooie tekst, Vergilius, over een geliefde wiens hart gebroken is. Hij wil daar natuurlijk komaf mee maken en wil verder. En hij roept de vergetelheid. Hij wil echt vergeten. Hij wil daar vanaf.
Ja, ja. Dame, het is gewoon eigenlijk met liefdesverdriet begonnen.
Eigenlijk wel.
Ja, nee, ik overdrijf een beetje natuurlijk. Een filosoof die jou heel erg fascineert is Walter Benjamin. Dat is echt wel een van jouw, dadas.
Je bekend schuld. Zeker waar.
Ja, vertel eerst eens waarom Stefan Simons, voor we ingaan op de link tussen de kunst van het vergeten en Walter Benjamin zelf.
Benjamin is een legendarische figuur, geboren eind 19e eeuw, 1892, in heel tragische omstandigheden gestorven in 1940. Dat is natuurlijk al een deel van de mythe. Iemand die in tragische omstandigheden op de loop voor de nazi's pleegt zelfmoord in een klein stadje.
Op de grens tussen Spanje en Frankrijk, want hij was op de vlucht op dat moment. Hè?
Precies. Ja. En als je dan die teksten begint te lezen, het zijn moeilijke teksten, geef ik eerlijk toe. Het zijn korte teksten vaak, heel weinig echte boeken geschreven. Die teksten zijn zo doordrongen door een combinatie van hoop enerzijds en melancholie anderzijds, dat je daar eigenlijk, vind ik, niet onbewogen kan bijblijven. Het is iemand die de vinger legt op die heel vreemde combinatie van hoop en wanhoop. Dat wanhoop niet het tegenovergestelde is van hoop. Het is eigenlijk heel erg, zou je met Gramsci kunnen zeggen, pessimistisch als het aankomt op het verstand, maar optimistisch als het aankomt op de wil. Ondanks alles, ondanks het besef dat die geschiedenis toch eigenlijk een aaneenschakeling is van trauma's, van onrecht, van oorlog, ondanks dat besef, moet je blijven geloven in een andere wereld. Moet je blijven geloven in de idee dat de wereld maakbaar is, dat het toch kan, een rechtvaardige wereld.
Ja. En waar zag je Walter Benjamin dan het creatieve binnen de kunst van het vergeten? Waar zat dat volgens hem? Wat kon je dan doen in je leven om er alsnog iets van te maken?
Daar komt die melancholie dan kijken. Ja. Dus het is iemand die de melancholie ziet als een heel creatief, constructief sentiment en niet een vorm van depressie. Je laat je hoofd niet zakken. Het is een melancholie met een heel positieve uitkomst. En hij schrijft over kunstenaars en dat kan gaan over 17e-eeuwse Duitse toneelschrijvers, maar kan evenzeer gaan over André Breton, over de surrealisten. En hij schrijft over melancholici die zich, zou je kunnen zeggen, laven aan het tekort van de geschiedenis. Die het tekort van de geschiedenis en een soort van troosteloosheid laten zien. Vandaar ook die vergankelijkheid die tot uitdrukking komt. Hij schrijft bijvoorbeeld bij Breton, zit er een revolutionair besef in de ruïne, in een verroest spoorweg. In een verroeste spoorweg, daar zegt Benjamin, daar vind je eigenlijk besef dat het anders moet. Omdat je ziet dat iets teloor gegaan is, heb je tegelijkertijd de impuls om het te willen veranderen. En die impuls om het te willen veranderen staat niet haaks op die melancholische invalshoek. Is eigenlijk juist daardoor gevoed. Mm-hmm. Dus die schrijft hij nihilistisch aan de ene kant en aan de andere kant bijna messianistisch. De hoop dat er een verlosser komt, is voor Benjamin heel belangrijk.
Mm-hmm. Het is ongelooflijk hoe Walter Benjamin heel veel andere filosofen en ook schrijvers, maar vooral ook beeldende kunstenaars heeft beïnvloed. Ik kijk even naar Mark Manders. Is dat ook een filosoof die bij jou op het schap staat?
Nee, maar Nietzsche wel.
Nietzsche wel. Ja, ja, ja. Vertel eens waarom, Mark.
Eigenlijk toevallig heb ik er net over gesproken, voordat het programma begon. Ik heb eigenlijk op de academie een tijdje helemaal niet gelezen. En ook geen kranten gelezen en geen tv gekeken. En toen, ook omdat ik het heel interessant vond om vooral alleen maar beelden te zien. En ik keek dan heel veel naar schilderijen in boeken en zo. En toen was er plotseling een moment aangekomen om weer te gaan lezen. En toen heb ik eigenlijk Zarathustra van Nietzsche gelezen. En dat heeft heel veel indruk gemaakt toen.
Mm-hmm. En is er een Mark Manders voor en na het lezen van dat boek van Nietzsche?
Maar ik denk eigenlijk de periode van het niet lezen was eigenlijk nog belangrijker. omdat je dan heel erg op heel bijzondere manieren leert kijken eigenlijk. En leert denken kijken. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat nu denk ik heel moeilijk is om vol te houden.
Ja, en wij leven in zo'n informatiemaatschappij waar je de hele tijd omringd wordt en het komt binnen ook, terwijl we nu bezig zijn, maar we weten het even niet. Daarom is het zalig om hier met een aantal mensen rond de tafel te zitten. Er is constant nieuws. De geschiedenis is nog nooit of heeft zichzelf nog nooit zo snel gemultipliceerd. Wat zegt dat over onze breinen binnenkort? Kunnen wij dat eigenlijk nog wel ons concentreren?
Goh, ik weet wel van toen, in die tijd, ik spreek dan over 1990, de reden waarom ik toen ook daarmee stopte, was ik vond het gewoon niet goed om constant met iets te confronteerd te worden waar je niks aan kon doen. Dus ik vond het niet gezond om je machteloos te voelen.
Ja.
Maar ondertussen doe ik nu ook gewoon volop mee.
Zit je constant het nieuws op je smartphone te checken?
Nee, maar ik weet wel wat er gebeurt. Ja. Ik,
het is een verschil natuurlijk, ja, tussen weten wat er gaande is.
Ik weet wel wat er gebeurt. Ja,
ik kijk nog even naar de filosoof in ons midden. Wat zegt dat over ons toekomstig omgaan met herinnering en met vergeten? We kunnen het nu al nauwelijks bijhouden. Een mens moet eigenlijk vergeetachtig worden of je wordt knettergek op het einde van de dag.
Ik denk het wel en je ziet het ook in een aantal heel recente boeken. Een zoektocht naar het niets, naar wat jij beschrijft eigenlijk. Een pauze, een knop waarin je kan zeggen ik ga heel even uitschakelen wat er allemaal binnenkomt. Het is een vreemde tegenstelling. Aan de ene kant wordt alles bijgehouden, wordt er enorm veel informatie geproduceerd. Maar de snelheid waarmee het verdwijnt en waarmee je het eigenlijk niet meer kan absorberen, die is ook manifest. Het is heel vergankelijk, heel snel en tegelijkertijd wordt er zoveel bijgemaakt.
Ja, maar we zijn even afgeweken van de vraag die ik aan jou had gesteld, waarom Walter Benjamin zo belangrijk is voor kunstenaars. Heb jij daar een verklaring voor, Stefan Simons?
Ik denk die combine van hoop en wanhoop spreekt tot de verbeelding. Het legendarische levensverhaal van Benjamin. En dan ook het feit dat Benjamin in de jaren 20, in de jaren 30... de vinger kon leggen op wat er toen aan het gebeuren was, die Weimar-periode. Ik denk dat die Weimar-periode, dus tussen 1919 en 1933, die voor heel veel mensen een soort van afspiegeling is van wat we vandaag ook meemaken. Een periode van omwentelingen, een periode waarin de representatieve democratie toch wel danig klappen krijgt, waar er extremisering is, waar er ongelijkheid is. Heel veel mensen herkennen zich, denk ik, in die analyses van Benjamin en hopen dan natuurlijk dat het niet loopt zoals het in die periode gelopen is.
En aan de andere kant krijg je ook terug een focus op herinnering. We moeten ons bepaalde herinneren, zaken herinneren in verband met ons verleden, in verband met onze identiteit. Dus er zijn heel paradoxale bewegingen aan de hand. Wat ook even aan bod komt, is David Reeve. En dat is nu toevallig ook de zoon van Susan Sontag en Philip Reeve. Dat was een heel slecht huwelijk, maar goed. een zoon heeft ook interessante dingen geschreven. Hij heeft ook een boek van 2016. Hij schreef In Praise of Forgetting. Dus je ziet dat de slinger meer en meer gaat naar inderdaad vergeet en stop met die memory-cultuur. Mm-hmm.
Ja, dat is een heel mooi boek, een vooral politiek-filosofisch boek, waarin hij zegt, we gaan ervan uit dat als we bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog adequaat herinneren, dat we dan die fouten niet meer gaan maken. Maar hij zegt, eigenlijk is de conclusie tegenovergestelde. Heel vaak zien we dat oorlogen ontstaan precies door terug te grijpen naar een conflict van ver verleden vaak. En dat polariseert. Hij verwijst onder meer naar Oost-Europa, de oorlog in de Balkanlanden, waar ineens een verleden terug op tafel belandt. En dat speelt een grote rol in een conflict. Hij zegt, het herinneren is vaak juist iets dat niet het pacifisme met zich meebrengt, maar net een conflict dreigt uit te lokken.
Goed, allemaal lezen dus In Praise of Forgetting en het boek van 2016 van David Reeve. Gelieve dat dan niet te vergeten, wat allemaal in dat boek staat natuurlijk. En ook de kunst van het vergeten naar een filosofie van de vergankelijkheid van Stefan Simons. Heel boeiende lectuur en uitgegeven bij Van Tilt. Thank you. Mambo Bounce met Sonny Rollins op tenorsaxofoon. En dit is de kunstenares Laure Provost.
Some special space. And you gotta become someone else in paradise.
Ja, Laure Provost, Provost. Ja, we zullen wel zien, Elise Dupré, wat er nog gebeurt tot 6 uur met haar familienaam. Ze is eigenlijk uit de buurt van Rijssel en ondertussen is zij een internationale ster in de kunstwereld geworden. En ook heel terecht. Ik ben knettergek, stapelzot van dat werk. Ze heeft onder meer het Franse paviljoen gedaan op de Biennale van Venetië. Dat was afgelopen zomer. En in haar werk hoor je heel vaak ook die stem. En ze hanteert heel bewust allerlei fouten in de taal. Zoals nu ook weer een tentoonstelling in Netwerk Aalst. Hoe bijzonder is dat? Na het Muca, alweer naar Aalst. En die tentoonstelling heet dan Occupy Paradis. Maar dat is natuurlijk 2 keer verkeerd geschreven. Elise Dupré, Laure Provost doet dat samen met Alex Cecchetti. Wie is die man?
Ja, dat klopt. Alex is eigenlijk een kunstenaar. Ik kende hem zelf niet. Maar blijkt een heel interessant uiveren te hebben. Hij is, of heeft Italiaanse achtergrond, maar is ook een Fransman, net zoals Laure Provost. Zij zijn blijkbaar al heel lang vrienden met elkaar, al meer dan 10 jaar, en hebben al heel veel samenwerking gehad. We spelen ook heel vaak dezelfde thema's in hun werk. En dat zie je ook wel in die tentoonstelling in Aalst, waar alles heel mooi samenkomt, hun interesses.
Goed, maar Elise, ik heb gelezen dat die Alex Cecchetti eigenlijk gestorven is. Maar je hebt hem gezien.
Ja, dat
zaterdag,
klopt.
Want je hebt daar ongeveer je leven geriskeerd voor het bezoeken van een performance van Laure en Alex.
Hij heeft inderdaad zijn eigen dood geproclameerd en daar een werk over gemaakt een aantal jaren geleden. Ja. Maar hij was er in ieder geval in vlees en bloed. Hij heeft mij love drinks gegeven en mij uitgenodigd om in zijn tuin der lusten te stappen.
Ja, ik ben nu al een beetje afgunstig dat ik afgelopen zaterdag niet in Aalst was. Wat heb jij daar meegemaakt? Hoe ziet dat paradijs eruit, Elise?
Wel, het bestaat uit verschillende onderdelen. Hè. Er zijn heel veel ruimtes, heel veel onderdelen waar je jezelf in kan verliezen, om het zo te zeggen. Maar om te beginnen, als je dus binnenkomt, krijg je eigenlijk te horen dat je zal sterven. En dat gebeurt vrij snel. 1 seconde later ben je dood. Je geeft een identiteitsbewijs af aan de ingang en daarna word je uitgenodigd om toe te treden tot die tuin. En dat vertaalt zich eigenlijk in een hele trap oplopen. En dan kom je binnen in een hele grote ruimte waar dikke kluiten aarde liggen. Alsof je eigenlijk in een polderlandschap zou staan. Ja. Die geur is heel indringend, dat gevoel is heel indringend. En je wordt ook uitgenodigd om schoenen uit te doen en om daar gezellig in te gaan wandelen.
Ga jij me nu vertellen dat je met je blote voeten door de modder bent getrapt zaterdagavond, in de hoop een artistieke hergeboorte mee te maken?
Ik heb mijn schoenen aangelaten voor dat onderdeel. Later heb ik ze wel heel stuntelig mogen uitnemen of uitdoen. Maar ik heb wel grenzen verlegd, om het zo te zeggen. En daarom denk ik dat het een geslaagde zaterdag was voor mij.
Mm-hmm. Maar op welke manier dan? Want ja, het gaat over het paradijs, het gaat over sterven en opnieuw iets gaan meemaken. Een nieuwe geboorte. Met welke thema's spelen ze dan nog?
Wel, eigenlijk gaan ze ervan uit dat als je binnenkomt in de tuin der lusten, dat je geen gewone bezoeker bent. Je wordt eigenlijk een slang. Mm-hmm. De slang die even
we hoorden daar net Laure sissen natuurlijk.
Ja, hè, inderdaad. Ja. En dus je wordt zelf een slang. Je wordt uitgenodigd om te zondigen in die tuin der lusten. Want ze zeggen zelf, de tuin of het paradijs is eigenlijk heel saai. Er zijn geen seizoenen. Het genot van de zon op je gezicht heb je daar niet. Het genot van de eerste sneeuw heb je daar ook geen. Daar is geen nostalgie, daar is geen herinnering, om het zo te zeggen. En dus in die zin word je uitgenodigd om te zondigen. En er staan in de verschillende ruimtes allerlei slangen neergepoot. En dat zijn acteurs die het wonder wel hebben gedaan zaterdag. Maar wat interessant is dat je zelf ook een slang kan worden. Eerst en vooral door je aan te passen van mindset, om het zo te zeggen. Maar je krijgt ook gewaden waar je in kan waden. Je krijgt maskers die ook al in het werk van Laure Provost opgedoken waren.
Ja, goed. Dus je kan een slang worden. En dan, Elise, wat gebeurt er dan nog?
Dan word je eigenlijk uitgenodigd om om in mee te gaan, zowel zintuigelijk als mentaal. Zintuigelijk in de manier dat er heel veel stimulerende elementen aanwezig zijn. Er is bijvoorbeeld een hele grote mobiel met allerlei soorten glazen, klauwen en vissen aan. En je mag daar eigenlijk in gaan staan en gewoon geluid maken. Je mag daar aan gaan tikken, je mag daarmee slaan. Ik denk dat je daar zelfs aan mag gaan lekken als je dat echt wil. De grenzen zijn heel erg vervaagd. Er is bijvoorbeeld ook een hele grote tafel van brood die een lokale bakker in Aalst voor hen gebakken heeft, waar je gewoon een stukje van mag gaan eten als je dat wil.
Ja. Heb jij je misdragen, Elise Dupré?
Ik heb mij niet misdragen, maar ik ben er wel in meegegaan. Ik denk heel veel mensen rondom mij. Er was bijvoorbeeld ook, als je de borsten naar beneden volgde, kwam je in een hele grote ruimte.
Ja, want borsten, dat is een element dat heel vaak voorkomt in het werk
inderdaad,
van Laure.
Inderdaad. En het is ook heel fijn om bepaalde elementen altijd te zien terugkomen die zowel in het werk van Laure, maar ook in het werk van Alex zijn. En in die manier is het een heel fijne symbiose tussen die twee en hun interesses. Nu goed, als je dan de borsten volgt naar beneden, dan kom je in een grote ruimte met een heel groot bad. Een hele grote plas met water die er niet aanlokkelijk uitziet om in toe te treden. Maar op het einde een grote gouden deur. En dat is wel... Ik moet zeggen dat ik er als een soort van bij naar een bloem werd toegezogen. Maar je merkt wel dat iedereen even moet stilstaan, even pauze houdt. Toch even nadenkt, zal ik mijn schoenen uitdoen of niet? Maar uiteindelijk ga je daar wel in mee.
Maar dus geslaagd al bij al die tentoonstelling Occupy Paradis.
Ja, dat klopt.
Ja. Dankjewel, Elise Dupré, om dat voor ons even in Netwerk Aalst te gaan checken. Kan je daar nog een hele tijd naartoe?
Ja, je kan er zeker nog lang naartoe. De tentoonstelling vindt plaats tot 21 juni in Netwerk Aalst. En ik denk eigenlijk ook dat het interessant kan zijn om af en toe eens terug te gaan. Mm-hmm. Want je voelt dat die tentoonstelling geen afgewerkt product is. Daar zijn heel veel vergankelijke materialen, die kluiten aarde. Ik vermoed dat daar nog wel iets uit zal ontspreiden. De tafel met brood zien evolueren, dat kan ook heel interessant zijn.
Op tijd gaan voor je alleen maar een droge korst te eten krijgt in Netwerk Aalst.
Ja.
Goed, dankjewel Elise. Zitten hier nog fans van Laure Provost aan de tafel? Mark, ken jij je werk? Het is helemaal anders dan wat
ken ik niet
jij
zo
maakt.
Ja. Te zijn. Nee.
Mm-hmm.
Nee.
Toch proberen, Laure. En jij, Stefan?
Van Jeroen Venetië vond ik, denk ik, het beste van de hele tentoonstelling. Fantastisch.
Ja. Dat is inderdaad erg de moeite. Je kan ook naar Bonnefant Museum natuurlijk gaan voor The Absence of Mark Manders, nog tot 25 mei, Mark. Mark, ik probeer je al een tijdje in deze studio te krijgen, maar je hebt het natuurlijk altijd zo druk. Je hebt, het is vorig jaar gebeurd, gigantisch werk kunnen neerzetten in Central Park in New York. Hoe groot is dat ding?
Dat valt op zich wel mee. Dat is niet zo heel groot.
Ja, Tilted Head is de titel. Het is een soort van Brancusi-gezichtje, maar dan op de wijze van Mark Manders, dat schuine gezichtje van Brancusi.
Ja, het is eigenlijk, maar ik denk eigenlijk, het is ongeveer 4 meter hoog.
Mm-hmm.
Maar in New York is dat heel laag.
Maar
op die plek, bij de ingang van Central Park, vond ik dat echt precies de juiste maat en het juiste werk om daar te tonen.
Ja. Hoe was dat voor jou om werk in de publieke ruimte te gaan maken?
Ja, ik vond het heel interessant eigenlijk. Dat is echt iets waar ik me de laatste tijd wel veel mee bezig ben. Dat is iets totaal anders, omdat er een zon is die beweegt.
En dat er
mensen omheen bewegen en je hebt alle mooiheid en de lelijkheid van de stad die eroverheen walst. Ja, ik vind het heel interessant eigenlijk.
Ja.
En ook interessant om over te denken, om daar iets heel stils in te zetten.
Uh-huh. In die hele luide en drukke stad New York. Nu, je hebt al vaker werken buiten neergezet. Mm-hmm. Hè? En dan komen ook mensen voorbij die niet weten wie Mark Manders is. Laat staan dat dit een kunstwerk is.
Mm-hmm.
Hou je die mensen dan in de gaten? Want jij hebt ook... Je hebt vele vreemde gewoontes, Mark. Je hebt er een aantal meegedeeld met ons. Maar een van die dingen die jij ook deed, is werk eigenlijk gewoon in de supermarkt gaan leggen. Dat heb jij een paar keer gedaan. Daar zijn ook foto's van.
Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk voor mij...
Om dus iets, een soort van test te doen.
Ja, dat is iets wat in de academie is ontstaan eigenlijk. Kijk, als kunstenaar maak je de dingen echt helemaal voor jezelf, vind ik. En het moet helemaal goed zijn voor jezelf. En moet je eigenlijk niet nadenken over de wereld buiten jezelf. En ik vond het dan eigenlijk, als eenmaal iets af was, vond ik het eigenlijk interessant om te kijken wat er zou gebeuren als het echt in de wereld stond. En ja, voor mij is de supermarkt wel echt gewoon ja, een heel, heel, ja. een heel moeilijk stuk van de wereld eigenlijk. En ik vond eigenlijk dat alles wat je maakt moet eigenlijk dat tegen kunnen.
Ja, moet het supermarkttest doorstaan.
Ja, en ook zonder de context van kunst en zonder gewoon, die moet er gewoon tegen kunnen. En,
okay.
En ik geloof dat ik bijna alles wat ik heb gemaakt dat tegen kan.
Ja, ik denk het ook. Dankjewel, Mark Manders, Elise Dupré en ook Stefan Simons. Morgen is het de beurt aan Nikki Aerts. En zij praat al met Els Dietvorst. Het is net een hele grote solo-tentoonstelling geopend van Els Dietvorst. In het MUCA is dat dan weer in Antwerpen. Tot een volgende keer. Dan kom ik terug met een interview met Anna-Theresa de Keersmaker. Naar aanleiding van West Side Story. Première op Broadway deze week in New York. Ga ik even naar je beeld gaan kijken, Mark. Hè?
Ja, maar dat is nu weg. Hè? Dat is...
Ja, verdorie, het is waar. Oké, okay. Niks aan te doen. Dank je wel. Dag.
Andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.